Dan wil ik graag de gemeenteraad van maandag 27 maart 2023 voor geopend verklaren. Eerste punt op de agenda betreft de notulen van de vorige vergadering. Is iedereen akkoord daarmee? Unaniem goedgekeurd. Tweede punt betreft het budget voor dit jaar met de nominatieve subsidies, waarbij de gemeente Mol inderdaad in nominatieve subsidies voorziet voor een aantal Molse verenigingen en instellingen. Het is billijk om de begunstigde vereniging of instelling financieel te ondersteunen, gelet op de aard van hun activiteiten. En de gemeenteraad is daarbij bevoegd voor het toekennen van deze nominatieve subsidies. U hebt de lijst in het dossier kunnen vinden. Kan de raad akkoord gaan met de goedkeuring? Koen, u vraagt het woord.
Dank u wel. Ik heb even die lijst doorgenomen en ik heb gezien dat er nog een punt staat waar dat 38.000 euro wordt gegeven aan bepaalde verenigingen. En ik heb even nagedacht in de acties. Denk ik dat dat gaat over Mol in Seine, of ben ik daar verkeerd in?
Burgemeester.
Ik denk dat het de pot totaal is, want dat is ook 38.000 euro. Maar we gaan het even in het punt gaan kijken van, dus alle culturele verenigingen die doen activiteiten, die kunnen een subsidiedossier binnenbrengen. En dan wordt dat zo met punten berekend. En dan, eerst was je pot denk ik 33.000, we hebben dat denk ik op 38.000 gebracht deze legislatuur. Dus ga ervan uit, maar ik ga het heel even erbij nemen. Ja, dat is inderdaad, we ondersteunen socioculturele verenigingen, amateurkunsten en verenigingen uit het toeristisch werkveld. Het zijn die drie verschillende deelraden, waar heel veel verenigingen daar een werkingssubsidie, maar ze moeten daar ook wel een werkingsverslag voor neerleggen. En dan met de punten die dat je verdient, wordt dan de regel van drie toegepast, denk ik.
Oké, Koen.
Ja, ik vond het een beetje raar omdat de rest allemaal opgelijst is, maar daar gewoon drie even in zijn totaliteit werden opgenoemd, omdat ik even die vraag stelde van die, wie dat juist was.
Goed, het antwoord is duidelijk, denk ik. Zijn er nog andere opmerkingen of vragen bij dit punt? Zijn alle fracties akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 3 betreft de ontwerpopdracht voor de opmaak van een masterplan. Eerste, tweede en derde fase van het project 1 gemaakte kunstencampus op de site De Zwaan. Waarbij de aanbestedende overheid op zoek is naar een ontwerper voor het opmaken van het masterplan. Zowel het masterplan als voor het ontwerp en realisatie van fase 1, 2 en 3. Het bouwproject omvat de renovatie of vernieuwbouw van de bestaande site De Zwaan, die in drie fases zal omgebouwd worden tot één gemaakte kunstencampus in opdracht van de gemeente Mol. De haalbaarheid en betaalbaarheid van het bouwproject zal verwezenlijkt worden door het project gefaseerd te ontwerpen en uit te voeren. En hoe die fasering er exact zal uitzien is mede onderdeel van het masterplan. De opdracht is opgedeeld in vaste en voorwaardelijke gedeelten. Het vaste gedeelte omvat de opmaak van het masterplan voor het totale project, dus voor de drie fases. En de voorwaardelijke gedeelte omvatten het ontwerp en de realisatie van deze drie fases. De raming is 2.290.318 btw inbegrepen, waarvan ongeveer 15% voor het vaste gedeelte van deze opdracht. Het bestek of gunningsleidraad diende nog verder gefinaliseerd te worden en de laatste versie van de gunningsleidraad wordt er informatie als bijlage aan de selectieleidraad gepubliceerd. En de definitieve versie van die gunningsleidraad wordt nog ter goedkeuring voorgelegd voor de gemeenteraad. De procedure voorziet ook een biedvergoeding voor de geselecteerde kandidaten die een offerte indienden en waaraan de opdracht uiteindelijk niet gegund zal worden. De biedvergoeding wordt beschouwd als een forfaitaire schadeloosstelling en bedraagt 5.000 euro voor kandidaten 2 en 3 en wordt uitbetaald op voorwaarde dat de ingediende offerte na beoordeling van de gunningscriteria minstens 60 punten op 100 behaalt. Er wordt dus voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling en aan de raad vanavond wordt gevraagd om de selectieleidraad en de gunningswijze goed te keuren. Is iedereen akkoord? Ik zie dat Hans wenst tussen te komen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, wij hebben al eerder denk ik ook met collega's van andere fracties uit de oppositie toch wel wat vragen gesteld bij dit project. In de fond zijn we uiteraard niet tegen de aanpak van die site, want die staat er uiteindelijk op een heel groot stuk staat een beetje te verloederen. Dus we moeten dat inderdaad durven in de plannen opnemen. Maar ja, gezien de belangrijkheid van dit dossier hadden wij toch gehoopt dat hier wat meer informatiedoorstroming zou al gebeurd zijn naar de fracties, ook binnen de gemeenteraad. En ja, vanuit de commissie Ruimte hebben we alleszins hier nog geen toelichting over gehad. En ja, het is, we mogen toch wel zeggen, een van de belangrijkste projecten. Het is een project voorlopig geraamd op meer dan 15 miljoen euro. Zeg maar het meest dure project van de laatste eeuw en misschien ook van de volgende eeuw van de gemeente Mol. En ja, wij hebben eigenlijk in dit dossier vorige keer ook al gezegd van kijk, dit is toch wel heeft een enorme impact. We gaan naar het einde van de legislatuur toe en dit dossier zal ook naar de volgende legislatuur heel veel repercussies hebben naar investeringen. Hè? En uiteraard, men moet daar eenmaal aan beginnen, maar dit hadden we toch gehoopt dat dit met iets meer inspraak kon gebeuren in deze fase ook. Want hier worden lijnen getrokken, hier worden lijnen uitgezet, die denk ik voor de ganse gemeenteraad en voor alle raadsleden hier ook wel belangrijk zijn en waar we toch iets meer inspraak in gehoopt hadden te hebben. Want we lezen onder andere een heel verwachtingspatroon vanuit leerkrachten, ondersteunend personeel van de academie. Dat gaat van een bibliotheek over e-sports, museum, link met het jeugdhuis, enzovoort, concertzaal, polyvalente ruimtes. Allemaal mooie woorden, maar dat zijn natuurlijk ook woorden waar, als je dat wilt realiseren, heel grote bedragen achter staan. Dus ja, we stellen ons een beetje vragen naar dit project. Niet nogmaals dat we daar tegen zijn, maar de impact is dermate groot dat we hier toch iets meer informatiedoorstroming hadden gewenst.
Schepen Valgaren.
Ja, dank u voor uw vraag, Hans. Het is inderdaad een heel ambitieus project. Wat we duidelijk ook gesteld hebben in de meerjarenplanning, dat we dat absoluut willen realiseren, dat we iets gaan doen met die site. Maar ik volg u niet helemaal, want juist op 6 februari is het project heel omstandig toegelicht. De project Kunstencampus, daar waren mensen aanwezig, uiteraard van projectmanager Belfius, maar ook vanuit onze dienst Patrimonium, Mirjam Pauwels, dit zelfverantwoordelijk van de dienst Onderwijs was daar. Er is een PowerPoint-presentatie gegeven, stand van zaken Kunstencampus, er is een streefplanning voorgesteld. De bouwfysische audit is daar helemaal toegelicht geworden in totaalrapport. De energetische audit is toegelicht geworden, de duurzaamheidsaudit is toegelicht geworden. Dus dat is heel uitgebreid over toelichting gegeven. Dus ik kan u niet volgen als je zegt dat daar geen mogelijkheid gegeven is tot toelichting en inspraak. Wat niet wegneemt natuurlijk dat het een heel groot project is waar dat we absoluut zeer ambitieus in zijn en dat we vinden dat we dit moeten doen. Maar het is zeker niet zo, als je zegt het is niet toegelicht geworden.
Ik blijf toch een stuk op mijn honger zitten. We hebben ook een gemeenteraad als dusdanig, denk ik. Dat is toch een belangrijk. We hebben de commissiewerking geprobeerd van wat meer impuls te geven. Dat hoort toch ook thuis om dat even misschien budgetair dan toe te lichten in de commissie. Zij het dan in de commissie Ruimte, zij het dan in de commissie Vrije Tijd. We hebben daar toch de gewoonte, denk ik, om de grote dossiers even de revue te laten passeren. En dat moet dan niet een uitgebreid relais zijn, maar we missen hier toch een stukje die toelichting ook voor de fracties van de gemeenteraad.
Ja. Burgemeester?
Ja, ik denk dat we wel eens fundamenteel moeten gaan beramen over, over de werking van de commissie. Want dit is een dossier dat is 2-3 maal heel uitgebreid besproken op de raadscommissie Mens en Leven. Een beetje vanuit het idee van, ja, inhoudelijk is dat natuurlijk mens en leven, is dat vrije tijd, is dat onderwijs. Uiteraard gezet gebouwen, hè, dat zet je ondersteunend als een dienstpatrimonium, maar natuurlijk doet je dat voor een gebruiker. We hebben inderdaad van tevoren gezegd, bij een aantal thema's gaan we een beetje moeten zien waar leggen we het. Maar wat wel heel belangrijk is, iedereen krijgt de uitnodiging van al die raadscommissies. En elk raadslid is ook meer dan uitgenodigd en meer dan welkom om dat ook te komen volgen. En zit natuurlijk ook van iedere fractie zit er ook iemand in. En we hebben eigenlijk bewust gekozen om niet één grote gemeenteraadscommissie te organiseren, maar thematisch een stuk of 3 4-5 keren per jaar. En dit dossier, als een van de grote dossieren, is daar wel steeds geweest. En daar was natuurlijk ook voor iedere fractie de mogelijkheid om daar ook de vragen te stellen. Dus op zich vind ik dat wel... Ja, we moeten stilaan gaan weten wat we in die commissiewerking gaan willen. Dus ja, het is daar... Ik weet dat we bij de bouw van het CAW ook een soortgelijke discussie gehad hebben, maar ook dat is dat daar meermaals gebracht. Het is wel een beetje de insteek dat de bouwen eigenlijk gebracht worden binnen de raadscommissie waar men inhoudelijk voor dient. Maar ieder raadslid staat vrij om het ook bij te wonen, informatie te vergaren, om zo verder aan dossieropbouw te doen. Als er nog vragen zijn, staat ook de dienst patrimonium ook altijd klaar om op die vragen te antwoorden. Ja, en in deze kan ik alleen maar vaststellen dat er maar anderhalve maand geleden eigenlijk ja, daar een serieus agendapunt op een raadscommissie geweest is waar alle partijen aanwezig waren. Goed, dat is een vaststelling.
Oké.
Ja, het is ook ooit geopperd geweest van misschien gemeenschappelijke commissies te houden. Over dergelijke dossiers die natuurlijk overschrijdend zijn voor alle bevoegdheden van alle schepen, want ik merk hier ook dat er 2 schepen een antwoord is dat misschien een optie voor de toekomst?
Ja, maar ik denk eigenlijk dat eerder de oproep is van, je krijgt een agenda, als je een agendapunt geïnteresseerd ziet, allee, je kunt perfect bij aansluiten, dus dat kan altijd, dus eigenlijk zijn de 3 commissies zijn heel waardevol, we hebben daar vaste leden, we hebben vervangers, dat zijn eigenlijk degenen ja, waar dan ook zo het halve presentiegeld aan gekoppeld is, maar daarnaast kan ook nog raadsleden, kunnen dat ook nog gewoon mee volgen. Dus misschien ook een insteek. En ja, zeker bij een evaluatie moet je dat toch nog wel eens meenemen. Want ja, en misschien, goed, allee ja, ik kan niet meer zeggen dan dat het wel door de diensten grondig voorbereid geweest is. Een goede PowerPoint-presentatie opgemaakt is. Je weet natuurlijk ook dat die investering zoals het daar voorgesteld is. Even een alarm, ik wil ook even gaan kijken. Dus nog, mijn net zal dat wel doen, denk ik. Dit is ding. Dit is niet het brandalarm, dit is het inbraakalarm. Ik hoop het niet. Goed. Ja, ik wou daar gewoon nog 1 ding op aanvullen van. Het is daar ook voorgesteld dat natuurlijk heel veel fases, waar wel gekeken wordt naar maximum 1 fase per legislatuur, per 5-6 jaar. En tegen dat je al die fases doorlopen hebt, moet je al bijna terug de renovatie van het eerste gaan doen. Het is niet zo dat we daar het ambitieniveau gelegd hebben om op 6 jaar tijd heel die site te gaan renoveren, want dat is gewoon niet haalbaar zelfs. Dus het is denk ik wel een realistisch verhaal. Wat ook wel belangrijk nu is, dit is het masterplan. Maar natuurlijk de snelheid of het tempo waarin de fases gaan uitgevoerd worden, of dat ze überhaupt ooit uitgevoerd worden, fase 2, 3 en 4, zal dan natuurlijk ook het toekomstig beleid gaan uitmaken. Het is geen voorafname dat er al voor 15 of 20 miljoen gegund wordt. Hè. Dat is het niet uiteraard.
Goed, zijn er nog vragen over punt 3? Hans?
Nou begrijp ik het dan goed dat deze fases, die dan waarschijnlijk onderwerp van studie zullen zijn, hè. Ik lees fase 1 6,9 miljoen euro, fase 2 4,50 miljoen euro, 3, 4,3 en dan ja, totaal 15. Gaan die opgenomen worden in het planningsproces voor de volgende legislatuur of gaan er hier al opties gelicht worden nog tijdens de huidige legislatuur?
Ja, het is een beetje een timing. Die eerste fase die hebben we altijd budgetair voorzien gehad, maar we hebben die nu denk ik grotendeels in 6 of 7. Ik denk dat nu is die al duidelijkheid, dat is ook toegelicht. Het is nu eerst nog ja, het plan maken, het masterplan. Dat moet dan nog vertaald worden, dan moeten vergunningen op aangevraagd worden. Dus ik weet niet, Hilde, kent jij de exacte streeftiming?
De streeftiming is voor fase 1 dat we zouden verhuizen met de Academie voor Muziek en Woord 2027-2028. En ik denk dat we zo ambitieus moeten zijn, want anders geraken we nooit ergens. Dus je moet een planning maken, dat is de eerste fase. Dan de tweede fase gaat over de... Dus als we op de plannen kijken, dus het zijn die 2 parallele gebouwen die nu eigenlijk, waar ook recent het dak gestut geweest is omwille van die sneeuwval, maar we hadden daar al op wat op voorzien. Dus die eerste 2 daar zou in principe de Academie voor Muziek en Woord komen en dat zal 2027-2028 zijn. Dus dat loopt natuurlijk door in volgende legislatuur, maar ergens moet je plannen maken en moet je dat ook realistisch voorstellen. De volgende 2 fases, ja, je kunt geen voorafname doen. Maar je moet wel een masterplan hebben. Dat moet je wel hebben, om te kijken waar...
Dus maar dan hoor ik u zeggen dat de eerste fase nog in aanbesteding zit binnen deze legislatuur. Of als u zegt, we willen mikken op oplevering 2027-2028.
Dan start je, dan zou je in principe kunnen starten deze legislatuur nog uiteraard.
Ja, er zijn deze studiekosten zijn er tot 25 ook voorzien en dan bouwkosten. Maar alles hangt uiteraard van timing af. Het is ambitie om het dossier verder te laten lopen. Eerst de selectieleidraad, nadien ook nog een bestek, hè, want dat is de volgende stap. Hè. Dit is eigenlijk nog maar het allereerste verhaal. We willen eigenlijk een masterplan gaan maken. Als ik in het begin scheep was, heb ik zoiets een schuine lijn gezien. De suslijn werd die toen genoemd. Dat het eigenlijk verdeeld was in twee delen. En dat men daar ook een masterplan over moest gaan maken. Over gebouwen die tot nu nog altijd leeg staan. Ja, het is op zich wel... Ja, het is bijzonder erfgoed, het is mooi gelegen, het is een goede site. Ik denk dat de troeven wel toegelicht zijn, maar iedereen weet ook, en dat wisten we, zijn zowel budgetaire, maar ook qua dienst, om al die dossiers te trekken. Ja, je hebt overal beperktheden. Dit dossier wordt zo hard doorgewerkt als het kan, met ambitie, de hoop om tegen 2027-2028, tegen dat academiejaar, de Academie voor Muziek en Woord, daarnaar gaan over te brengen. Maar laten we hopen dat we die timing, die is denk ik realistisch, maar goed, eerst moet het masterplan hebben en dan moet er weer verder gekeken gaan worden. Dus ik zou zeggen, ja, eerste stap eerst en dan het vervolg. Maar laat ons hopen dat we binnen heel vele jaren daar die site toch een stuk van een ondergang kunnen redden. Want daar nog 10, 15 jaar niks aan doen aan sommige gebouwen. Ja, dan zal de tante steeds het zelf oplossen. En dat zou daar denk ik ook geen goede keuze zijn.
En ik vind het ook belangrijk, allee, je kunt natuurlijk, je kijkt over naar een volgende legislatuur, maar dat moet je ook durven doen als politicus, omdat je dan, je weet niet wat de volgende legislatuur gaat brengen, maar naar je burgers toe moet je toch ook een beetje perspectief bieden. En als je zegt, de kunstencampus komt daar, dan is dat een, dat is inderdaad iets wat nu beslist is en de bedoeling is van Academie Muziek en Woord en Beeldende Kunst op één site te krijgen op die locatie. Dat is
uiteraard, uiteraard, en daar spreek ik u ook niet in tegen. Er moet een planning op gemaakt worden. De vraag is alleen of dat je nog op het einde van een legislatuur, een volgende legislatuur, belast met grote opties,
ja.
Financieel zware opties.
Ja, maar natuurlijk,
dus het zou een optie kunnen zijn, gezien het feit dat de legislatuur vergevorderd is, dat inderdaad het masterplan opgeleverd wordt, dat we daar een uitvoerige communicatieronde en inspraakronde voor voorzien, ook bij de Molse burger. En dan de kans laten aan een volgende beleidsploeg om daar opties te lichten.
Dat zou je kunnen
gezien
doen.
Gezien de impact
maar...
van dergelijke bedragen.
Dat kan je doen, maar langs de andere kant is er ook beslist, en dat is ook duidelijk naar voren gekomen bij de informatiemarkt die bij de burgers gevraagd geweest is. Dat was toen trouwens op de site te Zwaan, waar dat de burger gekozen heeft om dat ook te doen. En dan is het aan het bestuur om dat ook uit te gaan voeren. Natuurlijk, dat vraagt een hele weg, dat weet jij ook, Hans. En we zijn daar al jaren mee bezig. Hè. We zijn daar al een tijdje mee bezig. Dus, en dit is nu de volgende stap. En natuurlijk, ja, de volgende bestuur, dat zit eraan te komen. Maar wil dat zeggen dat je dan op een bepaald moment als politicus moet zeggen, je doet niet voort, je doet wel verder en je kijkt wel waaraan je komt. Hè. Dan moet je, zij gaan je burger verplicht. Hè.
Uiteraard, en daar ben ik ook met mijn betoog mee begonnen, met te zeggen, kijk, wij staan achter de aanpak van die site. De vraag is alleen natuurlijk, op cruciale punten moeten er opties gelicht worden. En ik denk, gezien de belasting van een financieel beleidsplan voor de volgende legislatuur 2025-2022, denk ik dat het aangewezen is om daar de keuzes terug te laten maken door een nieuwe beleidsplan.
Goed,
wij gaan ons onthouden uit voorbehoud voor dit dossier, dat we daar ook nog alle... richtingen uit kunnen. Fundamenteel staan we wel achter dit dossier, maar we hebben daar ook in het verleden, denk ik, collega Koen heeft daar ook al, hij is er vandaag niet, heeft daar in het verleden ook al een aantal pertinente vragen bijgesteld. Dus een onthouding van onze fractie.
Goed, zijn er nog vragen over dit punt, collega's? Zijn alle fracties het eens? Dus onthouding open VLD. Andere fracties zijn akkoord, Koen? Onthouding. Over de rest iedereen akkoord, noteren we. Dank u. Zijn we aangeland bij punt 4, het leveren in plaats van twee nieuwe containerklassen voor de school van de Heidehuizen. Het leveren en plaatsen van een gehuurde sanitaire unit en het verplaatsen van twee containerklassen en een containerrefter van de school Heidehuizen in de Greesstraat naar de site van Spellenburg. Het project betreft het tijdelijk oprichten van de school van Eydehazen op de site van Spellenburg. En dit tijdens de oprichting van de nieuwbouw voor de school van de periode september van dit jaar tot einde 2025. Inclusief de opbouw en de afbraak van de tijdelijke school. U kan de drie delen van de werken terugvinden op uw agenda. Het betreft een openbare procedure voor een totaalbedrag van 276.946 euro, BTW inbegrepen. En aan de raad wordt gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Ja.
Ik had een vraag, voorzitter. Eerst en vooral, wij zijn zeker niet tegen investeren in de jeugd, maar toch vind ik het een erg duur verhaal. Vooral is de investering eigenlijk in verhouding met het aantal leerlingen. Dus ik heb eventjes het aantal leerlingen, op het moment is dat 37. Nu, dat vind ik eigenlijk wel weinig, een klein aantal, tegenover de investering. Wat vindt u zelf van die cijfers en hoe ziet u dat naar de toekomst toe? En vooral ook de personeelskost voor het gemeentebestuur, want ik denk toch niet dat met zo weinig aantal leerlingen dat de personeelskost volledig kan gesubsidieerd worden.
Schreef Valgaard.
Ja, dank u Ria voor de vraag. Het is natuurlijk een school in opbouw. He, dus tot nu toe zit nog maar we hebben de kleuterklasse en we hebben tot en met het tweede leerjaar. Vanaf volgend jaar zal het derde leerjaar ingericht worden. Het maximum aantal leerlingen zal 112 zijn. En we streven er ook naar om 112 leerlingen in de school te hebben, want het is een school in opbouw. Dus derde, vierde, vijfde, zesde leerjaar is nog niet ingericht. Dus daar kan ik u wel, denk ik, geruststellen, omdat we ook gekeken hebben bij die oefening. Ik dank u voor de vraag. Je komt er steeds op terug en dat is ook goed, dat siert u. Maar we hebben die hele oefening gemaakt. Heeft het zin om een school te hebben in het gehucht Eydehazen? Ja, en daar waren verschillende argumenten voor. Dat is ook bevraagd geweest. Daar is we weten dat het zinvol is om dat te doen. Maar inderdaad, het is nog een school in opbouw. Momenteel hebben we nog niet die aantal leerlingen. Dat was ook in het verleden altijd het probleem. Men had daar alleen een kleuterafdeling. Wat maakte dat heel belastend was voor de andere scholen die daar werkingsmiddelen moesten voor voorzien om die kleuterafdeling middelen daar te genereren. Dus de bedoeling is wel van die school op termijn zelf bedruipend te maken met de werkingsmiddelen die het gaat krijgen van de hogere overheid. Ja, voor de rest, er is geen inhoudelijke vraag, denk ik, naar het verplaatsen van de school. Daarover gaat het niet, of...
Nee, het is vooral om het aantal leerlingen dat ik zo weinig vind en de kost zo hoog. Terwijl dat er overal besparingen zijn op onderwijs, ja, ook over de gemeente. Hè, en dan denk ik, hier in deze school wordt zoveel geld geïnvesteerd en het aantal leerlingen is zo laag.
Ja.
Dus kan de gemeente dat blijven halen? Dus
maar wij moeten voor het personeel bijvoorbeeld, zelfs als ik daar één leerling in een klas, hebben wij een leerkracht die vanuit Vlaanderen gesubsidieerd wordt. Dat, voor het personeel hoeven wij niet te betalen, hè, de personeelskost. Dat is zo. Omdat het een school in opbouw is.
We nemen daar geen leerkrachtenuren ten laste, dus dat doen we niet daar. De vraag kan ik natuurlijk terugstellen, Ria, van ja, dan is eigenlijk ja, het antwoord dan denk ik van jullie fractie dat we beter de school daar stoppen wegens te duur. Ik hoor ook dat je zegt van we besparen een onderwijs. We hebben nog nooit zoveel aan onderwijs uitgegeven dan dit jaar. Ik durf alle budgetten naast elkaar zetten. We hebben fenomenaal gestegen nog in de kosten van onderwijs. Dat zal dan volgende keer op de vraag van Koen kunnen geantwoord worden. Omdat je natuurlijk ook energiekosten en zo die uit de pan geswingd hebben, betalen wij ook wel voor onze eigen gebouwen natuurlijk. Dus allee, op zich investeren wij daarin. Ja, en dat is een heel bewuste investering. Hè. Je merkt dat een dorpsschool, we hebben ook een gehucht waar het er geen meer is, dat is Donk. Nodig u uit om regelmatig eens op Donk te komen, daar te gaan luisteren wat daar de frustratie van de mensen is. Dat is de niet-aanwezigheid van een wijkschool, dat de binding wegvalt, dat de sociale cohesie moeilijk maakt, dat kindjes van de buurt elkaar minder goed kennen. Dat zijn ook allemaal aspecten, denk ik, die dat erbij komen. Ik heb heel veel vertrouwen in de mensen die daar de kar aan trekken zijn. Bij voor alle duidelijkheid, iemand die dat pedagogisch ook mee coördineert, hebben we wel nu een aantal uren te lasten genomen. Dat is ook logisch, denk ik, dat je zo'n nieuw verhaal moet gaan uitbouwen. Maar dat moet eigenlijk een groeiverhaal worden. En ze zegt ja, vanuit de vaste overtuiging dat hij de huizen met zijn 2500 inwoners, denk ik, ook aan de andere kant van de ring gelegen, ook naar mobiliteit toe en zo, ja, dat daar een school komt, maar die moet natuurlijk, ja, die moet groeien. Ik ben er ook van overtuigd, als je het nieuw verhaal gezien hebt, dan natuurlijk ook wel, en nadien gaan de subsidies daar ook nog voor gaan komen, heel het systeem is hier ook uitgelegd. Dat merk je ook heel vaak, al ik ben er zeker van, dat dat momentum van die nieuwbouw, ja, ook nog eens een extra katalysator gaat zijn. En ik ben ervan overtuigd dat we binnen 10 jaar kunnen terugkijken en zeggen van, we hebben daar een hele juiste beslissing genomen. Ik vind dat je zo richting kinderen en school, ja, als je puur in kostprijs gaat rekenen, zijn er misschien nog types die je moet afschaffen. We hebben ook een aantal types die we inrichten, heel bijzonder, maar die ook heel duur zijn. Maar ja, het is ook een beetje een geloof daarin, dat is heel duidelijk aanwezig. We hebben dat ook gebudgeteerd, dat is ook zo'n meerjarenplanning opgenomen. Blijft uiteraard een aandachtspunt, we moeten er allemaal aan meetrekken, denk ik. Hè. We vinden dat allemaal heel belangrijk. Ik snap natuurlijk de insteek dat je zegt van, is het aan jullie waard? Ja, ons is het dat zeker waard. Uiteraard wel met ambitie om naar die 110 leerlingen te gaan. Hè. En dat moet eigenlijk een groeipad zijn. Als we daar binnen 20 jaar nog op 30 leerlingen zitten, ja, dan geef ik ook toe. Ja, dan hebben we niet de juiste keuze gemaakt. Maar ik verwacht niet dat dat het geval gaat zijn.
Oké, Ria.
Ja, ik denk dat niemand een glazen bol heeft. Maar op het moment stel ik toch wel vast dat er nog maar 37 leerlingen zijn over eigenlijk de 3 graadklassen. Dus daar komen nog 2 graadklassen bij en dan wilt u naar 120 gaan. Dus allee, ik vind dat toch een beetje een...
Goed, ja. Maar ik denk dat er geantwoord is.
Ja, oké. Maar ik hoop dat het verhaal lukt, hè. Maar ik blijf het een duur verhaal vinden. Ja?
Zijn er nog andere tussenkomsten over dit punt? Zijn alle fracties akkoord of gaan jullie iedereen akkoord? Ja. Dus unaniem goedgekeurd, punt 4. Dan zijn we bij punt 5, betreft 30 minuten gratis parkeren, of 30 minuten parkeren in Ezaart op het pleintje in de Sint-Willebrodusstraat tegenover huisnummers 2468. Wordt voorgesteld parkeren met een maximum parkeertijd van 30 minuten in te voeren op 3 parkeerplaatsen. De 7 plaatsen die er zijn worden gebruikt voor lang parkeren, waardoor bezoekers van de lokale handelszaken, de school of bewoners moeilijk parkeergelegenheid vinden en er vaak foutief geparkeerd wordt op het voetpad en voor opritten. Een proefopstelling heeft duidelijk gemaakt dat het invoeren van parkeren met een parkeertijd van maximum 30 minuten op een aantal parkeerplaatsen voldoende draagkracht heeft en een geschikte oplossing is. En daarover wordt goedkeuring van de raad gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. We hebben een aantal dossiers in verband met zaak van de wegen. In punt 6 betreft het hoek schooldreef Wateringstraat, waar een strook grond van 1 aar en 27 centiaar moet worden afgestaan. Geen bezwaar tijdens het openbaar onderzoek. Ik neem aan dat dat geen probleem is. Unaniem goedgekeurd. Punt 7. Hoekzaak van de wegen in Achterbos. Een strook van 37 centimeter. Ook hier geen bezwaren ingediend. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 8. Ook een zaak van de wegen in de Populierenstraat. Ook hier een klein stukje grond. Dat moet worden afgestaan. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 9, nog steeds zaak van de wegen in de Holleweg. Ook hier een strook grond met een oppervlakte van 3 aar en 1 centiaar. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 10 betreft een gratis grondafstand op de Boerentang. Iedereen akkoord? Punt 11, hetzelfde op de Hessie 38. Gratis grondafstand van 9 centiaar ter realisatie van de rooilijn. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 12, ook een gratis grondafstand in de Zandstraat. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 13 betreft de Lourdesgrot in Gompel, waar de gemeente eigenaar is van het binnengebied gelegen tussen de school van Gompel en de Lourdesgrot en de buitenschoolse kinderopvang. Het Ekenaat Zuiderkempen Regio Mol is eigenaar van onder andere het parochiecentrum en de Loedenschot. En de terreinen van de Giro werden door het Ekenaat Zuiderkempen in erfpacht gegeven aan de Giro. De gemeente gaat nu in het kader van het inrichtingsproject van het binnengebied over tot de aankoop van de Loedenschot om onder andere de witte zandvlakte achter de Loedenschot te kunnen bestendigen. U vindt de technische gegevens vermeld op uw agenda. Er is ook een gunstig advies van de coördinator bouwkundig erfgoed stuifzand en van de dienst erfgoed. Een goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 14 betreft de Molenhoekstraat nummer 9, verkoop van een klein wegrestant. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 15 betreft de lokale energie- en klimaatpak, waarvoor er een jaarlijks opvolgmoment is. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van het lokaal klimaatpactportaal, waar de Vlaamse overheid de monitoring van de doelstellingen bijhoudt. Het pactportaal verzamelt authentieke data bij de verschillende partnerorganisaties en genereert op basis hiervan voor elke gemeente het betrokken rapport. Daarnaast heeft de gemeente zelf ook nog verschillende gegevens verzameld via alle betrokken interne diensten en handmatig aangevuld waar nodig. En op deze manier tracht de gemeente zo correct en transparant mogelijk alle opgelegde doelstellingen te monitoren. De gerealiseerde doelstellingen geven ook invulling aan het eigen energie- en klimaatactieplan van de gemeente Mol. De rapportering werd al in het begin van deze maand toegelicht op de raadscommissie. En vandaag wordt aan de raad gevraagd om van dit rapport kennis te nemen. Zijn er opmerkingen of vragen bij dit punt? Zo niet, nemen wij kennis. Hans heeft een vraag.
Ja, dus ik wou nog eens even informeren. Schepen heeft een commissie daar een toelichting gegeven. Maar ja, de eerste aanzet is gegeven. Maar we zitten natuurlijk nog met een kloof. Met betrekking tot aanvankelijke doelstellingen. En ja, we stellen ook vast dat, dat er een aanzet en een poging wordt gedaan om een goede opvolging en monitoring te doen. Maar ja, tot op heden is dat eigenlijk zeer beperkt. Ik denk ook dat we het daar over eens zijn. En wat ons eigenlijk vooral opvalt, dat is dat de doelstellingen verhoogd zijn bij het begin van de legislatuur. Ten opzichte van het vroegere burgemeestersconvenant. En dat wij toen eigenlijk ook hebben gewaarschuwd om dit, dat het eigenlijk voor ons niet direct echt haalbaar leek. We stonden daar niet alleen mee. Ik denk dat de vrijwel de ganse oppositie dat toen ook heeft zo gesteld. Desondanks heeft u daar dan toch, is u daar toch mee doorgegaan. Dus ja, wij hebben het er een beetje moeilijk mee op dit moment om dat op die manier goed te keuren.
Dat mocht u niet, anders je mocht alleen maar kennis nemen. Schepelooi.
Ja, ik bedoel, wat dit punt betreft, ja, is het effectief een rapportage. En zijn die cijfers ook wat ze zijn? Jammer genoeg had ik ook graag gelijk daar bij de groenperken 154% van de doelstelling van de eerste keer gehaald. Maar dat kan jammer genoeg niet. Natuurlijk zijn dat cijfers die worden gemonitord tegen 2030. Zijn die dingen ambitieus? Absoluut. Die zijn overal ambitieus, op alle bestuursniveaus. Dit is een samenwerking eigenlijk tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen om dat klimaatbeleid mee vorm te geven. Er zijn eigenlijk drie dingen die dat wij doen. We hebben LKP 1.0, LKP 2.0 en de burgemeestersconvenant, waar dat geen hogere dingen ingezet zijn, die nog altijd hetzelfde is als toen degene dat de burgemeester ondertekend heeft. En ik denk, de grote verdienste van dit ding is dat er effectieve monitoring is. We zijn ver gevorderd in de legislatuur ondertussen en we lang moeten wachten tot er monitoring mogelijk was. Niet tegenstaande dat, onze ambtenaren daar uitstekend werk altijd in hebben proberen te doen. Maar je bent er ook afhankelijk van een aantal externe factoren. Veel dingen moeten handmatig gebeuren, dat hebben we gedaan. Op zich hebben we nu een eerste punt waarvan we vanaf nu elk jaar gaan kunnen kijken wat de vooruitgang is. En ik denk meer nog dan eigenlijk op die streefdoelen, denk ik dat je vooral voldoende vooruitgang moet blijven maken. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En als je dat in een curve zet, moeten we proberen van exponentieel te stijgen in alle doelstellingen. En dat zal niet gemakkelijk zijn, maar daar hebben we, zoals ik al een aantal keer gezegd heb, ook iedereen voor nodig. Iedereen zal er inspanningen voor moeten doen. En meer nog zijn er ook een aantal zaken waarvoor we moeten samenwerken met andere overheden, waar we ook aan het doen zijn. En wat ik dus ook verwacht, dat we tegen de volgende rapportage wel effectief vooruitgang gaan blijven boeken. Ik denk ook als dat er, en dat is een beetje cynisch, maar door de energiecrisis gaan we ook wel sneller vooruit op sommige vlakken dan dat we hadden durven hopen. Dus dat gaat ook allemaal goed. Maar ik denk, ja oké, die dingen zijn ambitieus, absoluut, dat ga ik hier niet ontkennen. Zijn die haalbaar? Ik denk, als we allemaal heel goed ons best doen, zou het moeten lukken. Ik denk dat als het Vlaams gewest stimuleert ons ook. Allee, het zou ook jammer zijn dat het Vlaams gewest ons onhaalbare doelstellingen oplegt. Dat de Vlaamse regering zo'n dingen doet, dat zou jammer zijn. Zowel vanuit de minister van Klimaat als vanuit de minister van Binnenlands Bestuur zou het dan wel een beetje stom zijn dat je gemeentes dan opzadelt met dingen die dat ze niet kunnen behalen. Dus dat is zeer jammer. Langs de andere kant, denk ik wel, als wij goed samenwerken, zullen we op vlak van laadpalen, elektrische auto's, autodelen, onthardingen, alle dingen die daar rond gebeuren, ook samen met onze intercommunale, vol de hand aan de ploeg slaan en daaraan verder werken. En dit biedt een eerste aanzet en je zult dus in de komende jaren, zullen daar verbetering in moeten zien. En dat vind ik nog het allerbelangrijkste, dat die verbetering er vooral in zit en dat die ook snel genoeg gaat. En dan hopen we tegen 2030 te komen waar de doelstellingen zijn. Maar alles wat we hier doen is wel pure winst. Dat laat het even heel erg duidelijk zijn, om het nog maar eens heel tastbaar te maken. Van de laatste 5 zomers zijn er 4 kurkdroog geweest en echt geweldig warm, met dagen tot boven de 40 graden. Dus alles wat daar hier beter in gaat, is gewoon pure winst. Ook en dat in het zal van ieder van ons moeten komen. En ook als gemeente zullen wij daar onze duit meer dan in het zakje doen in de komende jaren. En dat zal gemonitord worden via dit. En dat zal gebeuren in samenwerking met andere beleidsniveaus en in samenwerking met onze burgers.
Oké, Hans.
Ja, Schepen, ik had u graag gelijk gegeven. Maar in uw betoog, zeker wat betreft de bomenkap, heb je eigenlijk niet volledig geweest. Hè. U weet ook, je hebt een rapportage gedaan over uw eigen aanplant als gemeentebestuur van bomen, heggen. En dat houdt u nauwkeurig bij sinds dit jaar. Maar er is meer, er is veel meer. En wat u zegt is slechts een fractie van wat er allemaal moet gerealiseerd worden. Dus ik trek uw bewering in twijfel dat u zegt, er is een vooruitgang. De tendens is positief, dat heeft u gezegd daarnet. Maar dat kan u niet aantonen, dat kan u niet hard maken. Waarom kan u dat niet hard maken? 1. Heeft er zelf op gewezen. ANB, cijfers, kan u niet inkijken. U krijgt hier geen correcte rapportage van het aantal bomen dat er gekapt is door ANB. En als u ze heeft, dan heb ik ze op de commissie alleszins niet gehoord. Heb ik gelijk of heb ik geen gelijk? Ik heb ze niet gehoord van u.
Dat klopt.
Twee. In het vergunningenbeleid, alle kapvergunningen die aangevraagd worden in MOL, heeft u zelf ook toegegeven op de commissie, die worden niet in kaart gebracht. Die werden niet geteld. En dat zijn er ook een aantal. He? Allee. En dan zeggen, ja, maar we zitten in een positieve tendens, want wat dat we zelf aanplanten, dat hebben we bijgehouden en wat we zelf gekapt hebben, dat hebben we ook bijgehouden. En dat verschil is positief. Allee, goed, oké. Dat zal dan wel positief zijn, maar dan gaan we het over tientallen. Dat staat in schril contrast met wat er gekapt is de laatste jaren door ANB, door de bosgroep, enzovoort, enzovoort. En ik heb er hier al meermaals op gewezen, Schepen, dat aanplant door die desbetreffende overheden, die blijft voorlopig achterwege. Hè? En dan moet u het samen met mij eens zijn. En dan zeggen hier, in volle raadszitting, dit dossier zit in een positieve flow, we zitten hier in een stijging, dat is kort door de bocht. Ik zeg zelfs meer, dat klopt niet.
Schepen, gelukkig is het klimaatbeleid meer dan enkel bomen. Wat betreft de bomenhand, op de commissie hebben we daar ook een goede, constructieve discussie over gehad. En ik kon dus inderdaad die cijfers niet geven, omdat ik die ook niet heb, omdat die ook niet gevraagd worden in hetgeen wat de Vlaamse overheid ons vraagt om te rapporteren. Op uw vraag hebben wij passages toegevoegd aan het document waarin dat dus wel wordt verwezen naar wat de ANB gedaan heeft en naar onze eigen dingen en naar onze eigen inspanningen uiteraard, want die meten we. Maar de vraag, zoals bij heel het klimaatbeleid, is ook heel vaak, ja, wat meet je? En in dit geval worden wij een aantal parameters van het Vlaanderen van het Agentschap Binnenlands Bestuur opgelegd die wij moeten meten. Die meten wij, die trachten wij zo goed en zo kwaad als we kunnen te meten. We hebben op de commissie daar een discussie over gehad. Er zijn nog een aantal lacunes in die rapportage vastgesteld door de commissieleden. We zijn daarmee aan de slag gegaan. We hebben ook eens gekeken voor onze eigen, we kunnen natuurlijk ook voor onze eigen bomenkap van bomen, of van gemeentebomen hebben we dat ook gedaan. Dat zijn er 95, waarvan dat er 90 afgestorven waren. Dus de vraag is dan maar, dat gaat dan als gerooide boom, maar die bomen waren dood, dus daar kun je daar de waarde van afvragen. Wat ANB betreft hebben wij die cijfers opgevraagd. Blijkt dat zij meer dan 100 hectare bos gaan bijaanplanten de komende jaren. Ik heb ook gezegd, we zullen dat ook doen, Schepen de Grof en ik spelen al langer met dat idee om eens op excursie te gaan naar Postel om effectief die aanplant met eigen ogen te gaan vaststellen. Een vraag die er wel meermaals gesteld heeft. En bijkomend, ja, denk ik ook wel het verlenen van kapvergunningen. Soms moeten wij ook kapvergunningen geven om bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken. Of pleiten we op de VLD-fractie nu plotseling voor een kapstop, dus ook voor een bouwstop, waarbij dat particuliere mensen geen bomen meer mogen kappen. Het probleem is dat daar een heel moeilijk evenwicht in gevonden moet worden. En hier extreem zeggen, ja, we gaan niks meer kappen, we gaan ANP ook niks meer laten doen, we gaan zelf enkel nog bomen bijplanten, ja, dat gaat ook niet. En dat is een moeilijk evenwicht, ik weet dat wel, maar gelukkig gaat het ook over meer, hè. Het gaat over grondperken, het gaat over bomen, het gaat over CO2-uitstoot, het gaat over deelwagens, het gaat over laadpalen. Al die dingen worden gemeten en in al die dingen hebben we nu een nulpunt waar we zullen zien hoe dat we daar verder in evolueren. Als het dan gaat over die bomen, toen kijken wij natuurlijk wat wij zelf kunnen doen, wat wij zelf kunnen meten, wat wij zelf geacht worden te meten in het kader van dit dossier. Dat is niet even evident. Is dat alomvattend? Zeker niet. Allee, dat ga ik u ook meegeven. Dat is niet alomvattend. Wij monitoren niet elke boom dat er gekapt wordt. Want je hebt legale kappingen, omdat van de illegale kappingen nog mag te zwijgen, die kunnen we al helemaal niet monitoren. Dus die dingen die kunnen we niet monitoren. Wat we wel kunnen doen, zetten we daarin, daar rapporteren we. We hebben dat de commissie teruggekoppeld. We hebben daar in alle openheid eigenlijk met die cijfers aan de slag gegaan en gekeken. Ja, kijk, dit is wat we gemeten hebben. Zien jullie daar nog dingen in die jullie missen, zodat we die rapportage beter kunnen maken? Er zijn opmerkingen op gekomen, die zijn we ter harte genomen. Er is een aanpassing gebeurd naar het document. En kijk, in de volgende jaren nemen we die opnieuw ter harte en gaan we daarmee aan de slag. En kijken we hoe ver dat we daarmee komen en of dat het stijgt of niet. Dat is het nut van een rapportage. En inderdaad, kunnen we alles meten? Nee. Is in bosbalans positief? Eens kijken wat er in het rapport zelf staat. Daar staat in dat we een aantal aanplanten gedaan hebben. Dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Absoluut. Hè. Om die doelstelling te halen moeten wij bijna 7000 bomen bijzetten. Die dat we dat dan alleen maar bijzetten. Waarbij dat we niet het gekapte in evenwicht brengen. Maar dat is ook niet evident. Dat is een heel moeilijk evenwicht. Want soms moeten er bomen snorrelen voor ontwikkelingen. Dat zijn aan moeilijke evenwichten die wij doen. Ik denk ook dat wij in ons vergunningenbeleid, en André is er nu niet mee, maar die zou dat kunnen bevestigen, zijn we ook een heel pak strenger als het gaat over het kappen van bomen en het verplichten van heraanplant van bomen. Plus dan nog eens dat daarbij ook bomen kunnen afgekocht worden door de Vlaamse regelgeving rond boscompensatie. Ja, kijk, als al die bomen en mol zouden gecompenseerd worden, dan hadden we er veel mee geplant. Maar dat is niet zo. Dus wij moeten ons daar ook naar schikken, hè, naar regels van de hogere overheid. Het nut van dit document is vooral dat er een rapportage mogelijk is. En dat die elk jaar opnieuw zal terugkomen. En dat je dus zelf gaat kunnen monitoren wat de evolutie is van de parameters die wij moeten meten en kunnen meten in het kader van deze rapportage.
Goed.
Ja, Schepen, ik vind uw insinuatie wel eigenlijk niet correct. Hè. Wat je daar net zegt, is uw fractie voor het kappen van meer bomen. Als u goed geluisterd had naar mijn interventie daarnet, dan had u ook duidelijk de geest van mijn tussenkomst begrepen. En dat gaat over rapportage en telling. Ja? Zeggen dat een fractie voor de afschaffing van vergunning is voor bomen, dat is oncorrect. Hè? Of dat insinueren, dat is eigenlijk laag bij de grond. 1. 2. Ik verwijs naar het dossier dat we hier uitvoerig besproken hebben voor de gemeenteraad. U zegt, er worden enorme inspanningen gedaan. Bij elke boom wordt er hier afgewogen of dat je wel kan gekapt worden of niet. Allee, ik laat het even terzijde. En dan zeggen, en nog verwijs naar uw collega die daarmee in opspraak gekomen is. Allee, dat is eigenlijk niet correct, hè. En 2, of 3, beter. Ik stel vast, u verwijst naar vergunningenbeleid, dat in andere gemeenten er men wel in slaagt. En dan moeten we het niet ver gaan zoeken, hè. Dat is hier ook in onze regio, hè. Dat er andere gemeenten wel in slagen om alle vergunningen op te lijsten en een telling bij te houden van de bomen die vergund gekapt worden. En die vergund worden door uw college. U bent daar nog niet in geslaagd. Dat kan allemaal goed waar zijn. Maar geef dat dan ook toe, hè. En doe dan niet alsof dat je hier een opwaartse trend aan het realiseren bent. Want je komt er niet. Je komt er niet met je opwaartse trend. Als je alle gegevens naast elkaar legt. Dat weet je heel goed.
Goed, nog een laatste reactie schepen.
Kijk, oké, stel we inderdaad monitoren dat niet. Ik zal aan de diensten vragen, ik zal de diensten dat werk bijgeven om te kijken of we dat ook kunnen monitoren wat er met de kapvergunningen gebeurt. Nogmaals, het klimaatbeleid is meer dan enkel bomen. We zullen dat verder monitoren en kijken wat dat daar de uitkomst van is. Meer kunnen wij ook niet doen. En ik denk dat we in het vergunningenbeleid effectief wel een aantal stappen gezet hebben. Nog strenger zijn, nog dingen opleggen, bij grote ontwikkelingen ook een bomenplan vragen. Dat zijn inspanningen die effectief gebeurd zijn, dus er wordt effectief ook aan gewerkt. Ook als er een AI, ook u verwijst naar AMB, ook daar worden inspanningen geleverd om bijkomende bossen. En we zullen daar effectief ter plekke dan gaan kijken, dan kunnen we vaststellen wat dat daarbij gepland geweest is.
Goed, zijn er nog andere tussenkomsten over het pact? Indien niet, dan nemen we kennis. Oké. We hebben toegekomen aan punten 16 en 17, twee politieverordeningen. Punt 16 betreft voor Pennenzakkerok het welgekend festival. Om dit festival veilig te laten verlopen is het sterk aan te raden om voorafgaand een veiligheidscontrole uit te voeren op alle medewerkers met het oog op de handhaving van de openbare orde en de voorkoming van misdrijven tijdens het festival. De lokale politie heeft een risicoanalyse uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van het politioneel beheer van het evenement. En deze risicoanalyse toont aan dat een voorafgaandelijke veiligheidscontrole van alle medewerkers aan het evenement sterk aan te raden is. En bij een dergelijke controle onderzoekt de lokale politie of de betrokkenen een gevaar vormen voor de openbare orde op het evenement voor een periode van 5 jaar teruggaand in de tijd te rekenen vanaf het ogenblik van onderzoek en op basis van de diverse criteria die u op de agenda vermeld vindt. Dus in punt 16 wordt hierover uw goedkeuring gevraagd voor Pennenzakkerok. Iedereen akkoord? In punt 17 doen we hetzelfde voor het festival Legacy. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 18 betreft acute dak- en thuisloosheid. Principiële goedkeuring van het actieplan. In 2020 werd geopteerd vanuit de gemeente Mol om binnen het woongebied of binnen het woonbeleid aan de slag te gaan met de doelgroep mensen in acute woonnood. Het doel van het woonbeleid bestaat er namelijk uit om voor zoveel mogelijk mensen een voor hen aangepaste woning ter beschikking te stellen. En naar aanleiding van de onderzoeksvraag werd er in 2021 een onderzoeksnota opgemaakt over de betrokken doelgroep. De belangrijkste bevindingen in de onderzoeksnota werden in 2021 uitvoerig toegelicht aan de betrokken gemeenten in twee werkgroepen. Op basis van de onderzoeksnota en de reacties uit de werkgroepen werd er een eerste voorstel van acties uitgewerkt. Dit voorstel werd in eerste instantie teruggekoppeld met deskundigen uit het werkveld. En vervolgens werd het teruggekoppeld met de werkgroep van de betrokken gemeenten. Op basis van deze besprekingen werd er een voorstel van actieplan opgemaakt dat tijdens een bilateraal overleg werd besproken met het bestuur. En dit voorstel van actieplan werd intern nog besproken, waarbij bekeken werd welke acties het lokale bestuur wenselijk en haalbaar acht om uit te voeren in de periode 23 tot 25. Dit werd vervolgens ook nog besproken op het lokaal woonoverleg. En het actieplan dat u in het dossier hebt kunt terugvinden, is het resultaat van deze bespreking. Ook het college heeft er goedkeuring gehecht en aan de raad wordt vanavond hierover ook goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Thomas?
Ja, dank u voorzitter. Ja, wij zijn over deze problematiek al toegekomen, deze gemeenteraad. Ik denk dat het ook iets is wat de laatste jaren alleen maar zichtbaarder wordt, ook in het straatbeeld. We weten dat het een hele complexe problematiek is, hè, zoals heel vaak aangehaald, en dat er geen wonderoplossingen bestaan. Maar in tegenstelling tot de monitoring van daarnet, vraagt men hier wel de goedkeuring van dit plan. Er zitten natuurlijk een aantal goede zaken tussen, zoals het gebruik van die referentieadressen, wat toch een heel grote hulp is voor veel mensen die geen dak boven het hoofd hebben. En ook natuurlijk de noodopvangwoningen die er zijn en die ook gebruikt worden. Nu, het was niet duidelijk dat dat dezelfde zijn als die LOI-woningen. Maar dat is in ieder geval al een goede zaak. Maar daarnaast staan er nog heel veel acties in dat plan, of ja, veel acties, waar dat achter gezet wordt van dat er geen budget voor is of geen middelen. Als je dat dan allemaal op de keper beschouwt, het is misschien oneerbiedig, maar puur op papier lijkt dat maar een heel mager beestje dan. Een aantal dingen zoals samenwerking met omliggende gemeenten, preventieve woonbegeleiding, dat is toch allemaal, ik denk dat dat een keuze is, een actieplan tot 25, en ik zie hier eigenlijk heel weinig nieuwe dingen in staan. En ik moest eigenlijk een beetje, het is eigenlijk een beetje groen lachen, toen ik zag van, als het dan gaat over informatieverstrekking, dat de informatieverstrekking vooral via een huis-aan-huisblad gaat. Dus dat is eigenlijk toch wel een beetje cynisch. Het laatste dat ik wel tussenkomen is ja, dat dit besluit duidelijk geen financiële impact heeft op de gemeentefinanciën. Ja, want er wordt voor heel veel acties geen bijkomende middelen vrijgemaakt. En dan wordt er gewoon geschreven van ja, hierdoor zijn er enerzijds geen extra kosten verbonden aan de acties. En voeten we niet in op de subsidies die we van IOK ontvangen voor het niet waarmaken van de acties. Allee, ik vind dat al bij al redelijk, oké, je hebt geïnventariseerd wat dat er al gebeurt. Maar voor de rest zit daar eigenlijk niks verder bij in. Dus allee, ik vraag me dan af, wat zitten wij hier goed te keuren? Een stand van zaken. Een problematiek die altijd groter wordt. Dus ja, ik vind dat eigenlijk wel redelijk treurig eigenlijk.
Schepen?
Ik wilde even repliceren op wat je daar straks zei. Van inderdaad, het is eigenlijk een samenvatting van wat we allemaal al doen met Thomas. Dus we hebben de vraag gekregen van IOK om dat inderdaad te inventariseren. Hè. Niet in het begin van de legislatuur, maar inderdaad in een helft van de legislatuur. Hè. Het zou beter zijn dat we met een actieplan door IOK worden ondersteund bij de start van een legislatuur. Hè. Nu, de opleisting dat jij ziet, is inderdaad een opleisting van wat er in alle andere gemeentes ook gebeurt, wat betreft dak- en thuislozen. En het wordt eigenlijk meegegeven door het IOK om te zeggen tegen ons als lokaal bestuur, van oké, dat bestaat er ook. Is er een mogelijkheid binnen jullie bestuur om eventueel ook deze acties te ondernemen? Het is niet iets wat we verplicht zijn van het IOK. En daarom zie je natuurlijk regelmatig staan, dit doen wij niet. Hè. Dus wat hebben wij nu gedaan? We hebben inderdaad een inventaris gemaakt van wat wij momenteel zelf binnen ons eigen lokaal bestuur doen. En die is gebaseerd op een nota wat betreft dak- en thuisloosheid die goedgekeurd is op het bijzonder comité op februari 2020. Dus ondertussen is die al 2 jaar goedgekeurd, die nota. En dat is de manier waarop dat we werken binnen onze eigen sociale dienst. Hè. Om nu natuurlijk halverwege een legislatuur nieuw beleid gaan uit te voeren, hè, dat is niet evident. Hè. Heel vaak heb je natuurlijk personeelsinzet nodig. Als je zegt, we gaan preventief inzetten, zijn er een aantal kleine dingen die we kunnen doen. We kunnen natuurlijk actief contact opnemen met deurwaarders. Actief contact opnemen met mensen die een brief hebben gekregen van een deurwaarder. Dat is iets wat we inderdaad zeggen van, oké, daar kunnen we preventief iets mee doen. En dat vraagt niet enorm veel inzet van onze eigen diensten. Hè. Want het gaat altijd over mensen die moeten ingezet worden om deze specifieke doelgroep te begeleiden. En dat is een doelgroep die inderdaad een multiproblematiek heeft. Meestal gaat dat niet over één problematiek wanneer dat mensen dak- en thuisloos zijn. Dan zijn er verschillende domeinen in hun leven die moeten aangepakt worden. Dat vraagt echt wel een expertise. Maar dat is bijvoorbeeld een van de preventieve acties waar we van gezegd hebben van oké, die willen we zeker wel mee ondersteunen vanuit onze dienst. Dat is maar een klein voorbeeld. Verder is het inderdaad een opleisting. Het is gevraagd van het IOK om deze opleisting te maken, om de subsidies via Wonen Vlaanderen te laten continueren. Ik wil nog even benadrukken, het is natuurlijk jammer dat we dit krijgen in november 2023, Thomas, en niet in het begin van de legislatuur, want dan is het natuurlijk veel beter als je binnen een meerjarenplan kunt opstellen welke acties kunnen wij nog extra ondernemen. Om nu het laatste anderhalf jaar daar nog extra personeelsinzet tegenover te zetten is natuurlijk niet zo gemakkelijk en niet evident in de tijden waarin we momenteel verkeren van natuurlijk enerzijds de besparingen, maar natuurlijk ook de andere crisissen die wij als elkaar bestuur natuurlijk moeten bestieren. Hè. Uiteraard treed ik bij, Thomas, als je zegt van het is een problematiek die heel zichtbaar wordt. Hè. Er is een dakloze telling gebeurd binnen Wils en Zorg Kempen. Morgen zal ik daar al een eerste tipje van de sluier gelicht krijgen en in april zal deze officieel voorgesteld worden. Ik denk wat aan ons te wachten staat, dat is de handen in elkaar slaan en over de regio's heen een problematiek proberen aan te pakken. Alleen binnen Mol kunnen wij dat niet. Dat gaat zeker niet lukken. Dus ik denk wat er nu gebeurt met de dakloze telling, dat we hiermee kunnen aantonen dat ook binnen de Kempen en niet alleen in de grootsteden zoals Antwerpen, Brussel deze problematiek heerst, maar vooral ook binnen de Kempen en zeker Mol grootsteden. Hè, waar worden we ondertussen al bijgenomen, hè, dat die problematiek ook binnen Mol is en dat we over de regio's heen gaan moeten kijken over hoe dat we die problematiek moeten gaan oplossen. Dit is inderdaad, zoals dat je het kort door de bocht benoemd, het is een opsomming van wat we nu ondertussen al doen en wat we verder willen op inzetten. Dat hebben we geprobeerd en hier en daar nog een aantal details eraan bij toe te voegen. Maar op anderhalf jaar tijd is het niet zo makkelijk om daar nog extra mensen bij te zetten om richting die dak- en thuisloosheid te werken. Maar goed, het is een werk van lange adem en het zal zeker het laatste anderhalf jaar niet stoppen. Het zal de volgende legislatuur ook nog verder zijn dat we er moeten aan werken. Maar het is eigenlijk alleen inderdaad een verder blijven werken en kijken hoe dat we kunnen samenwerken over de regio's.
Ja, Thomas?
Ja, dank u voor uw antwoord, Wendy. Ja, ik zeg het, als het... Ik begrijp volledig dat Mol dat niet alleen kan oplossen. Hè. Dus als u zegt van we moeten dat over de gemeentegrenzen heen doen, hè, dan hebt u aan ons natuurlijk een bondgenoot. Hè, want je kunt dat inderdaad niet alleen oplossen. Het is alleen jammer inderdaad dat het nu gepresenteerd was als het goed te keuren actieplan. Terwijl dat eigenlijk volgens ons het ambitieniveau veel hoger kan. En ik voel ook wel dat die betrokkenheid er is. Allee, ik denk als je mensen... Voor het kapelletje die liggen in Mol, dat is heel raar, maar dat gebeurt nu wel. Hè. Dat was een tiental jaar geleden, was dat ondenkbaar. Ik zeg niet dat toen de problematiek er niet was, maar het wordt inderdaad zichtbaarder. Dus ik vind het wel jammer dat dit aan het plan is. En inderdaad, over middelen, we hebben er al dikwijls over gediscussieerd. Voor sommige dingen kunnen wel middelen vrijgemaakt worden, voor anderen niet. Ik denk dat het een kwestie is van prioriteiten. En daar zouden wij nu wel als prioriteit op leggen. Dus wij gaan ons onthouden op dit actieplan. We hopen inderdaad dat ambitieniveau dat hoog blijft. En dan zullen we altijd meewerken om inderdaad de precaire situatie van die mensen te verbeteren.
Goed, zijn er nog tussenkomsten over dit punt? Onthouding voor de vooruitfractie. Andere fracties akkoord? Oké, dank u. Punt 19 betreft het plan samenleven. In het voorjaar van 2022 schreef de Vlaamse overheid een projectoproep uit voor de ondersteuning van lokale besturen in het kader van samenleven in diversiteit. Plan samenleven. Lokale besturen die de samenwerking aangaan binnen referentieregio's en die samen meer dan 7500 inwoners van niet-EU-15 herkomst hebben, kunnen de subsidie aanvragen. Het lokaal bestuur Mol diende met de interlokale vereniging Baldemore een project in. En dit project werd geselecteerd. Het projectplan Samenleven is gestart op 1 oktober 2022 en loopt voor een periode van 3 jaar. De lokale besturen kunnen financiering aanvragen voor 1 jaar die tot 2 maal toe verlengd kan worden. Met het plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen efficiënt en effectief ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. De overheid werkt daarbij met duidelijke doelstellingen en welomlijnde acties. Het plan Samenleven definieert 7 doelstellingen en bakent 24 acties af waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 tot en met 2024 financieel en inhoudelijk ondersteund kunnen worden. Het plankader binnen het geactualiseerde horizontaal integratie en gelijke kansenbeleidsplan. En concreet gaat het om een aantal acties die u vermeld vindt op uw agenda. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. Samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van herkomst, leeftijd, beperkingen, geslacht enzovoort. Lokale besturen kunnen aangeven aan welke acties ze willen meewerken en waarvoor ze financiële ondersteuning willen. De Vlaamse overheid wil lokale besturen voor een periode van 3 jaar financieel ondersteunen. Beide acties in het plan. En voor deze projectoproep is een subsidie-enveloppe van 10 miljoen euro beschikbaar waarmee de acties in het eerste jaar kunnen gefinancierd worden. En afhankelijk van de beschikbare middelen of de begroting heeft de minister de intentie om de projectsubsidie 2 maal te verlengen. Voor het eerste subsidiejaar werd er gekozen om in te zetten op de volgende 3 acties. Het brugleggen tussen kwetsbare gezinnen en onderwijs. Kinderen en jongeren met een beperking of van buitenlandse herkomst in contact brengen met sport. En kinderen en jongeren met een beperking of van buitenlandse herkomst in contact brengen met cultuur. Lokale besturen kunnen rekenen op de ondersteuning van het agentschap Integratie en Inburgering. Een vaste ondersteuner begeleidt het lokaal bestuur en de interlokale vereniging voor de volledige uitvoering van het plan. En om deze samenwerking in goede banen te leiden is er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen het lokaal bestuur en het agentschap. En dus aan de Raad wordt vanavond gevraagd om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord met de overeenkomst? Unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. In punt 20 de verlenging van het strategisch veiligheids- en preventieplan. Waarbij de gemeente Mol een overeenkomst met de FOD Binnenlandse Zaken heeft betreffende het strategisch veiligheids- en preventieplan. Het vorige plan werd in zitting van 16 januari 2023 goedgekeurd voor de periode 2022. De ministerraad heeft op 15 juli 2022 de beslissing om het plan te verlengen met 2 jaar tot en met 31 december 2024. En er wordt voorgesteld aan de raad om het vorige plan zonder wijzigingen te verlengen tot en met einde 2024. Een goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 21. De lokale geloofsgemeenschap Hagia Sophia, erkenning en advies. Waarbij de islamitische geloofsgemeenschap Hagia Sophia op 10 november 2022 een erkenningsaanvraag heeft bezorgd aan het agentschap Binnenlands Bestuur. En voor deze erkenning wordt er een advies gevraagd aan de gemeente op wiens grondgebied de gebouwen bestemd voor de eredienst gelegen zijn. De voorgestelde termijn om dit advies af te leveren is 4 maanden na de kennisgeving van de ontvankelijkheid. En deze bevoegdheid behoort dus toe aan de gemeenteraad. De minister beoordeelt op basis van de erkenningsaanvraag en de adviezen van de betrokken actoren of de geloofsgemeenschap voldoet aan een aantal erkenningscriteria. Dat zijn er 9 in totaal. U vindt die ook vermeld op uw agenda. Ik ga enkel verwijzen naar 4, omdat dat in de beslissing zelfs terugkomt. Het 4e criterium. De lokale geloofsgemeenschap is maatschappelijk relevant, waarbij onder andere aan de volgende verplichtingen moet voldaan worden. Minimum 200 leden voldoen aan de materiële voorwaarden voor de eredienst, onderhoud en bewaren van eredienstgebouwen, onderhouden van duurzame contacten met lokale overheid en het onderhouden van een goed nabuurschap. En de andere 8 criteria heeft u kunnen lezen. Na enig onderzoek en constructieve dialoog met de desbetreffende geloofsgemeenschap kunnen we een concreet positief advies formuleren ten aanzien van het agentschap Binnenlands Bestuur. Dit vooral met betrekking tot erkenningscriterium 4, dat ik zo net heb voorgelezen. Indien wij als adviserende overheid geen expertise of informatie hebben over bepaalde aspecten, kunnen wij volgens agentschap Binnenlands Bestuur in ons advies melden dat we ons hierover niet kunnen uitspreken. En deze aspecten worden dan verder onderzocht door het agentschap zelf. De gemeenteraadcommissie Mens en Leven heeft ondertussen ook een positief advies uitgebracht. En deze avond wordt ook aan de raad gevraagd om dat te bevestigen. Iedereen akkoord? Ja.
Ja. Wij kunnen dat positief advies niet goedkeuren. Omwille van Dianette, moskeeën en alle Turkse invloeden kunnen wij de samenleving niet toestaan.
Dus u stemt tegen?
Ja.
1 tegenstem. Zijn er nog andere tussenkomsten over dit punt? Zijn alle fracties, alle andere fracties akkoord? Ja. Andere fracties zijn goedgekeurd. Dan zitten we nog bij 3 punten van het onderwijs. Punt 22 betreft het algemeen kader voor de selectieprocedure van directeur, waarbij in februari 2022 het huidig geldende algemeen kader werd goedgekeurd voor de selectieprocedure van directeur in de instellingen van het gemeentelijk onderwijs in Mol. Het kader is gebaseerd op een leidraad van het OVSG. De wijzigingen die vanavond aan de raad worden voorgesteld betreffen de aanvullende aanwervingsvoorwaarden die lokaal bepaald kunnen worden en dat specifiek voor de directiefuncties van het deeltijds kunstonderwijs. De anciëniteit in het onderwijs wordt niet langer een vereiste, maar ervaring in de kunstensector in de ruime zin van het woord wordt aanbevolen. Daarnaast krijgt naast het artistieke luik ook de zakelijke component meer aandacht door ook ervaring in zakelijk management toe te voegen als aanbeveling. En het doel van deze wijzigingen is om in toekomstige selectieprocedures voor een directiefunctie in het deeltijds kunstonderwijs een groter aantal potentiële kandidaten aan te trekken, als ook de verwachtingen met betrekking van de job van directeur DKO beter te duiden. Er is een protocol van akkoord afgeleverd En ook aan de Raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met deze wijzigingen. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 23 betreft de instaplistijden voor Mozaïek. Details vindt u op de agenda. Iedereen akkoord? En tot slot punt 24 ook instaplistijden voor Klimop. Iedereen akkoord? Waarvoor dank. En dan zijn we toegekomen aan de toegevoegde agenda door verschillende raadsleden geagendeerd. We beginnen bij de Open VLD Plus fractie in punt 25 voor de situatie in de Sint-Theresiastraat. Hans, u hebt het woord.
Ja, ik weet niet of op deze vraag een antwoord kan geformuleerd worden.
Ja.
Omdat, ja, het is toch wel een stuk openbare werken, maar goed. Ja, de situatie in de Sint-Theresiastraat. Collega Koen heeft daar ook vorige gemeenteraad nog op gealluteerd van wat is de oplossing die u voorstaat om daar de nieuwe situatie af te werken. En op dat moment kon er eigenlijk nog geen duidelijkheid over gecreëerd worden. En dan, ja, nauwelijks 14 dagen later lezen we dan eigenlijk via sociale media dat er dan toch gekozen wordt om die bermen daar in te zaaien. Dat is één. En dan twee, ja, we stellen eigenlijk vast dat we net zoals in Ezaar toch wel met heel wat problemen zitten, die gepaard gaan met het feit dat die bermen nu vlak tegen de rijbaan liggen, dat er eigenlijk geen obstakel is tussen de rijbaan en de berm, en dat dus heel veel slijkvorming, net zoals in Ezaar, zich voordoet, dat er diepe kuilen ontstaan in die bermen. Dat er ook wel wat ongenoegen is. Het parkeren gaat voortaan ook op de rijbaan moeten gebeuren. Maar is dat dan eigenlijk nog wel breed genoeg, gezien de passage die daar zich daar voordoet?
Schepelooi.
Dank u wel voor uw vraag. Dat is inderdaad een beetje bijzonder om erop te moeten antwoorden. Natuurlijk, ja, wat betreft de berm of de strook tussen het fietspad en de rijweg. Klopt het, hè? Klopt uw vaststelling dat daar momenteel veel modder is, dat er af en toe overgereden wordt. Natuurlijk is het ook wel zo dat we nog bezig waren met de afwerking daarvan. We hebben die situatie op het terrein ook wel vastgesteld. En dan zijn er ook gestreefd naar een oplossing. Een oplossing zoals een Hagen-E zegt, dat is op dit moment niet meer mogelijk omwille van het reeds vergevorderde planseizoen. Maar daarom dat we nu gaan proberen om die strook te vrijwaren door middel van het plaatsen van paaltjes. Zodat daar ook niet meer doorgereden kan worden en eigenlijk ook het gras alle kans krijgt om te kiemen. En dat dan, als er dan alles in de lente, in de zomer en een herfst overgaan, hopen we dat dat vast genoeg is. Dan zullen we op het einde van het jaar er eventueel ook wel een evaluatie maken. De stroken zijn ook breder dan een ijzaard en dienen ook effectief wel om water te laten infiltreren. Dus op dit moment is gaan we proberen van de oplossing die we voorzien is eigenlijk om ervoor te zorgen dat die stroken op zijn minst niet verder geschandaliseerd worden en ook wel alle kansen krijgen om het gras te laten aanslaan en dan op die manier eigenlijk een veel properere situatie te krijgen.
Oké, Hans.
Maar versta ik dan goed dat er eigenlijk een optie nog is om eventueel nadien nog Hagen aan te planten, wat u zegt, ja, op dit moment is dat geen optie.
Ik zeg, ja, op dit moment is dat geen optie.
Ik lees nogthans in de communicatie van de gemeente dat u zegt, wij hebben gekozen om dat in te zaaien met gras.
Ja, dat klopt.
Dus die keuze is gemaakt.
Maar die keuze is gemaakt en we gaan nu proberen van de gemaakte keuze zo goed als mogelijk te bestendigen. En ook te kijken wat dat is, maar zoals dat je weet, moeten wij elke situatie opnieuw evalueren en zullen we ook kijken wat dat daar het resultaat van is. Maar in principe, als dat gras aanslaat en als daar nimmer op gereden wordt, zie ik niet in waarom dat we daar nog per se zo wat bij komen moeten investeren in een Haag. Maar natuurlijk moeten we kijken wat die situatie daar is. Mensen hebben daar recht op een goede weg. Hè.
Ja, ik vind het een beetje dubbele communicatie, sta mij toe. We vragen op de gemeenteraad, wat gaat er mee doen? Er kan geen antwoord gegeven worden. 14 dagen later zien we dat wel op sociale media verschijnen. We gaan het met gras inzaaien. En dan nu, zegt u, als ik het goed begrijp, is het mogelijk toch nog een optie dat er een haag wordt geplant? Omdat nee. U zegt, van ja, het is nu geen optie omdat het plant voorbij is.
En het is nu geen optie, dus we gaan proberen de keuze die we gemaakt hebben te bestendigen. En we evalueren die op het einde van het jaar om te kijken wat de situatie daar is. Dus we kiezen voor gras op dit moment.
Sta me toe dat het een beetje onduidelijk is.
Kijk, goed, maar dat is ook een ook een ongewone situatie, Hans. Dus ja, kijk, het is ingezaaid met gras, we gaan dat gras alle kansen geven. En dan is die situatie, als dat aanslaat, is er toch geen enkele reden om er nog iets anders mee te doen. Dus het belangrijkste is vooral dat die strook tussen die dingen, tussen dat fietspad en de weg, dat daar niet verder op gereden wordt. Dat alle, wat er ook in staat, wat dan nu gras, een haag, klimop, bodembedekker is, als lang er in gereden wordt, maakt dat geen enkele kans en blijven die modderpoel houden. En dat moeten we stoppen en dat gaan we nu doen. En dan als het groen daar aanslaat, zie ik niet in waarom als dat goed werkt, waarom dat we dan nog andere dingen zouden moeten doen. Maar natuurlijk gaan we dat blijven opvolgen.
Goed, evaluatie volgt, begrijp ik. We blijven bij uw fractie, Hans. Ria? Voor punt 26,
ja, het is
Heipad.
Ja, het is intussen een half jaar geleden toen ik dat onderwerp op de gemeenteraad gebracht heb. En dan alles was in de startblokken, maar er is nog geen enkele start geweest. Dus mijn vraag is, wanneer gaat het de start komen?
Opnieuw Schepelooi.
Inderdaad, dankjewel. Inderdaad, we hebben er toegelicht wat de stappen daar zijn die we moeten nemen. Bij de vorige tussenkomst denk ik dat de stap was het aanvragen van een vergunning. Dat is ondertussen gebeurd. En als we die vergunning hebben, dan zullen de werken daar starten. Wij verwachten die vergunning te krijgen rond de zomer, er vlak voor of er vlak in. Dat is de procedure die moet gevolgd worden. En als we die vergunning hebben, kunnen we starten met de werken, met het afgraven en met het aanleggen van het fietspad. Maar dan moet de Vlaamse overheid ons natuurlijk wel een vergunning willen toekennen.
Ja, en wanneer gaan we, na die vergunning, wanneer kunnen we dan starten? Of wanneer kan er gestart worden? Ja,
wanneer die werken aanbesteed zijn.
Ja, hebt u een idee wanneer dan? En dan nu zegt u zomer, de vergunning.
Ja, de vergunning duurt, als ik mij de termijnen uit het hoofd goed voor de geest haal, 3-4 maanden. Dus maart, dus april, mei, juni, juli. Dus midden in de zomer, aanbesteden. Dus ik veronderstel dat we dan in de loop van het najaar daar wel mee zullen kunnen starten.
Ja. Oké, Ria?
Ja, oké.
Dat is een concreet antwoord, denk ik. Ja. Goed. Dan gaan we over naar de volgende vraag, punt 27, Koen Boeks, gemeenschapsdienst.
Dank u wel, voorzitter. De Vlaamse regering maakt 5 miljoen euro vrij voor steden en gemeenten die gemeenschapsdienst willen invoeren om langdurig werkzoekenden te activeren. Sinds 1 januari kunnen lokale besturen die een project indienen rekenen op financiële ondersteuning. Die ondersteuning is afhankelijk van het aantal leerwerkplekken die een lokaal bestuur inricht met een bijhorend aantal mentoren. Onderin ziet u een lijst welke dat allemaal zijn, conform een aantal werkplekken met het opgeleide mentoren en de bijdrage ernaast. Nu, ik had de prangende vraag, omdat er in Mol toch een heel aantal langdurige werkzoekenden zijn, om misschien in te kunnen tegen op dit voorstel, omdat dat heel interessant is. Niet alleen voor het bestuur zelf, maar ook voor de werkzoekenden, omdat ze dan terug in de maatschappij komen. En eens je langdurig inactief bent, blijkt het namelijk vaak niet zo eenvoudig om op grote afstand tot de arbeidsmarkt weer terug binnen te komen. En dat kan dan gaan over voor- en naschoolse opvang, of oppas en begeleiding, of opzichters, gemachtigde opzichters. Er zijn enorm veel keuzes die daar kunnen voor gemaakt worden. En mijn vraag was dus aan de bevoegde schepen of dat het bestuur hier in Mol wilt intekenen op dit aanbod.
Goed, bedankt voor uw vraag. Uiteraard, activering is nog altijd een van de hefbomen om mensen inderdaad terug te integreren in de maatschappij, maar ook om armoede te voorkomen of uit armoede uit te geraken. Dus uiteraard delen wij dezelfde bezorgdheid, hè, om zoveel mogelijk mensen terug te activeren en de werkzaamheidsgraad ook te verhogen, hè, hier in Vlaanderen. Alleen de manier waarop de Vlaamse regering ons hierin wil laten meestappen in dit verhaal, die mening delen wij niet binnen onze sociale dienst. En ik ga dat ook proberen te verduidelijken voor u, Koen. Ondertussen hebben wij 256 leefloongerechtigden bij ons. Ik heb vandaag die cijfers nog eens even opgevraagd. Tot februari kan ik die eruit halen. Dus 256 leefloongerechtigden, waarvan dat ik 55 Oekraïne leefloongerechtigden heb. Dus in totaal zijn het er voor ons dan eigenlijk 201 leefloongerechtigden, waarvan dat wij natuurlijk een actief traject mee opstarten richting activering. Dat leeflooncijfer blijft quasi gelijklopend. Ik heb de cijfers nog eens erbij gehaald. Als ik ga kijken naar vorig jaar, zaten we op 221 in februari. Dus eigenlijk gaat het altijd over ongeveer dezelfde cijfers. Dus ik denk dat onze activeringsgroep binnen de sociale dienst daar ook alles aan doet om die mensen terug richting de arbeidsmarkt te krijgen. Momenteel heb ik daar 7 mensen dat daar actief aanwezig zijn om mensen in een activeringstraject te krijgen. De groep SRW, samen richting werk, is zich ook komen voorstellen tijdens de raadscommissie Mens en Leven. Ze hebben daar ook heel wat cijfers kunnen aantonen aan ons. En daar heb ik ook nog eens even gevraagd. Dus we hebben 213 nieuwe aanmeldingen hebben wij gehad nu in de voorbije periode. Bij de start van dit jaar, waar we nu momenteel al 97 mensen actief in begeleiding hebben. En dan gaat het inderdaad over die randvoorwaarden die je er daar juist hebt aangehaald, richting bijvoorbeeld kinderopvang, mobiliteit is ook een van de randvoorwaarden om mensen terug richting de arbeidsmarkt te krijgen. Dus dat is waar wij vooral actief rondop inzetten, want activeren is één, maar ook mensen geactiveerd kunnen houden. Dat is vooral het belangrijkste. En ik denk dat dat de sterkte is bij ons binnen onze dienst, samen richting werk. Om al die randvoorwaarden te voldoen, en dan zien wij ook dat mensen ook geactiveerd blijven. En ik denk dat dat in eerste instantie belangrijk is, dat we mensen die terug richting een leefloon krijgen. Daarnaast hebben wij ook nog onze artikel 60 en tijdelijk werkervaringen. Daar hebben we 80 begeleidingen, waarvan nu mensen 43 zijn daar nu actief aan het werk. Enerzijds in een artikel 60 of een tijdelijke werkervaring. Dus ik denk dat we wel van een grote werkheidsgraad kunnen spreken. Als we dan de leefloongerechtigden die dan nog niet gestart zijn in een activeringstraject, dan denk ik dat we al heel goed gewerkt hebben dit jaar. Nu, waarom gaan wij ook niet intekenen op dit traject? Het zijn inderdaad de mensen die de grootste afstand hebben richting de arbeidsmarkt. Dat vraagt ook enorm veel begeleiding. En als ik dan kijk richting de budgetten, je hebt ze daar mooi gekaderd, die daar tegenover staan, Koen, dan kan ik daar ook onvoldoende personeel mee aanwerven om die begeleidingen te doen. Maar het zijn juist die mensen waar de randvoorwaarden nog niet voor vervuld zijn, die wij nu ondertussen via onze samenrichting werk, SRW, momenteel mee bekijken om die voortrajecten al aan te gaan, alvorens we met mensen richting een actief beroepsleven terug activeren. Dus wat ons betreft staan we daar maar weigerachtig tegenover, omdat daar nog heel wat randvoorwaarden te vervullen zijn bij deze specifieke doelgroep die al zeer lang van de arbeidsmarkt af is. En we vinden dat VDRB daar ook nog actief mee zijn rol moet gaan vervullen en niet enkel het lokaal bestuur. Hè. Ik denk dat dat voor ons de belangrijkste zijn. Om momenteel aan te tonen van oké, wij zijn absoluut voor activering. En ik denk dat de cijfers ook voor zich spreken. Dat wij ons leefloongerechtigde ook even laag kunnen houden als een aantal jaar geleden. En dat komt inderdaad door ons sterk activeringsbeleid. We zetten daar zeer veel personeelsmiddelen tegenover. En de cijfers tonen ook aan dat we effectief mensen ook geactiveerd kunnen houden. Juist omwille van die manier van werken. Dus momenteel houden wij de boot hierin af. Koen, wil dat zeggen dat we toekomstgericht niet zullen intekenen? Dat we van dezelfde mening zullen blijven? Uiteraard niet. Hè. Als volgend jaar deze oproep terug zou komen en er gebeurt een grondige evaluatie, dan willen we uiteraard de oproep terug bekijken. Want waar wij natuurlijk nog extra kunnen inzetten met middelen, en dan gaat het vooral over financiële middelen om mensen bij in te huren natuurlijk in ons activeringsteam, uiteraard is dat welkom bij ons, Koen. Hè. Activering staat heel hoog op de agenda en dan willen we dat uiteraard terug bekijken. Maar zoals het plan nu momenteel voor ligt, hebben wij gekeken binnen onze dienst en is er geen draagkracht om hierop in te tekenen.
Nu, ik heb de cijfers bij Zuiderkempen ook opgevraagd en in januari was het inderdaad 214, u haalt aan in februari 211, dus dat kan wel kloppen. Mm-hmm. Maar ik denk, als langdurige gewerklozen bijvoorbeeld in de groendienst aan de slag gaan, dat dan de werkingskost voor de opleiding misschien een beetje wegvalt, want dat is toch de ploegbaas die dat daar kan begeleiden. En dergelijke mensen kunnen toch ook ingezet worden bij andere diensten van de gemeente. Ik spreek dan niet over het OCW of ik spreek dan niet over andere diensten, maar toch lekker als de groendienst of de stadsdienst of eventueel vuilenpalen of weet ik veel. Daar kunnen die toch in begeleiden, denk ik dan. En dan valt die arbeidskost toch voor een deel weg, volgens mij.
Ja, je spreekt inderdaad ook over die begeleiding. Hè. Dus je moet inderdaad een draagkracht vinden binnen jouw eigen dienst. En dat is inderdaad groendienst, maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld de was opplooien bij ons op de wasdienst. We kunnen op verschillende sites natuurlijk mensen gaan te werk stellen. Maar zoals ik er straks al aanhaalde, zijn dat mensen die zeer lang van het werkveld afgeweest zijn, die natuurlijk nog misschien niet over de nodige skills beschikken om op tijd te komen. Dat is al één, hè. De juiste plunje aan te trekken, juist met materiaal omgaan. Hè. Zo kan ik natuurlijk afhankelijk van welke sector dat mensen actief zijn, zal er een aangepaste begeleiding moeten zijn. En dan zouden wij eigenlijk gaan vragen van onze eigen bevoegde diensthoofden die een dienst gaan aansturen, dat ze deze mensen die juist zoveel begeleiding nodig hebben, ook nog extra moeten mee gaan aansturen. Dat vraagt wel heel wat van uw diensten. En daar moet je natuurlijk ook de nodige draagkracht voor hebben. Hè. En ik denk wanneer we effectief zullen zeggen van we willen die mensen mee laten starten, dan moeten we ook zorgen dat we daar zelf goed voor gewapend zijn en dat we effectief die mensen de juiste begeleiding kunnen geven. En momenteel zijn we van oordeel dat met de beschikbare middelen die vanuit de Vlaamse regering naar ons zullen komen, dat wij niet de juiste begeleiding kunnen geven aan deze doelgroep van mensen.
Ja, ik versta uw betoog. Misschien dan in de toekomst toch een positief antwoord.
Ja, uiteraard. We gaan zeker de evaluatie mee afwachten, Koen. En wanneer dat deze vraag nog eens voor ligt en er zijn andere gemeenten die hier al op ingetekend hebben en de evaluatie is gebeurd, dan willen wij dat zeker opnieuw bekijken.
Oké. Ik begrijp dat we punt 29 gaan uitstellen. Dus daarmee zijn we dan aan het laatste punt van de agenda toegekomen. Punt 28, Paul van Hof.
Dank u, voorzitter. Ik heb op de gemeenteraad van oktober hier al melding gemaakt van een gevaarlijke situatie voor fietsers op de Turnhoutse baan. De tussenstrook tussen de rijbaan en het fietspad is te smal om vrachtwagens te laten parkeren. En dat gebeurt sinds een aantal maanden en vooral jaren massaal. Ik heb ook vastgesteld dat in de 2 weken dat het deze winter echt winter is geweest, hè, een week in januari en een week in december, dat het dan nog daar nog veel gevaarlijker is. Hè? Want er is geen verlichting. Hè? Doordat die vrachtwagens daar staan, valt de verlichting daar weg. De ruimingsdiensten kunnen daar moeilijker sneeuw ruimen. Het gevolg is dat je daar echt in een zwarte vlek komt, 's nachts. Met alle gevolgen van dien. Ik heb nog meldingen gehad van mensen die daar al gevallen zijn. Dus het verwondert mij ook een beetje, als ik dat hier 5 maanden geleden bracht, waren we het eens, hè, voormalig Schepen, Verbeke en ikzelf, van het is een gevaarlijke situatie. En hij heeft toen ook gezegd van kijk ja, we hebben al van AWV toestemming gekregen om zelf een oplossing te zoeken. Dus dat maakt eigenlijk, dat ik eigenlijk een beetje verbaasd en ook teleurgesteld ben dat er eigenlijk in het straatbeeld 5 maanden nadien, nu dat er een volledige winter gepasseerd is, nog altijd niks gebeurd. Dus ik zou graag een stand van zaken hebben.
Goed, stand van zaken. Ik heb het ook nog deze week met de verkeersdienst besproken. Is natuurlijk dat zij ook wel vaststellen dat daar, want uiteraard kan er al lang geparkeerd worden, maar de parkeerdruk daar stijgt. En nog niet voor de huizen, maar dat wel de regelmatig heel wat vrachtwagens staan. Ze stellen dat ook vast. Verkeersdiensten begrijpen dat wel. De insteek zeggen ook nog wel eens van ja, op zich vinden ze het ook wel eens belangrijk om te vermelden dat het op zich wel betreuren. De AWV zegt van gemeente los het maar op. En want iedereen is ook in principe verantwoordelijk, maar goed, dat is een vaststelling, je hebt het verleden nog meegemaakt, gaan we ons niet achter gaan verschuilen. Ik heb de verkeersdienst ook nog deze week opnieuw terug opgenomen en je vraagt ons een van de volgende weken, ja, de opties die dat we hebben, die voor alle duidelijkheid dan ook nog wel bij AMV moeten gaan terugkoppelen, want het is niet omdat zij zeggen ja, dat we dingen mogen doen, dat wij dan zomaar daar borden of andere dingen mogen gaan zetten, zullen we van hun wel de goedkeuring nodig hebben, maar ja, dat wordt opgepakt nu. Allee, ik heb daar een duidelijk overleg mee gehad. Dus dat zal een van de volgende maanden gaat daar voortgang in komen. Maar het is niet dat er morgen of overmorgen borden gaan geplaatst worden of zo. Zover staat het momenteel niet, kan ik hier ook eerlijk zeggen.
Oké, Paul.
Ik betreur dat toch wel een beetje. Ik heb toch echt wel het gevoel dat er in 5 maanden tijd gewoon niets in dat dossier gebeurd is. En dat vind ik dan toch wel zeer jammer.
Ja. Klopt niet, want er is een analyse van de verkeersdienst geweest, maar of er nu heel veel en wanneer juist, weet ik in dit dossier niet, ga ik ook niet discussie mee aan, maar ze hebben daar al wel dingen in kaart gebracht. Het krijgt het op zich wel iets ruimer en zeggen algemeen, ze hebben een klein beetje schrik, want staan ik de nota in, maar dat is eigenlijk altijd van, goed, als mensen ergens niet meer kunnen parkeren, kunnen nog op andere plaatsen soms ook nog wel wettelijk mogen nog wel gaan parkeren. Zitten soms ook in straten die misschien dan niet zo centraal zijn als Turnhoutse baan, maar waar het eerder ook niet wenselijk, maar moeilijk niet afdwingbaar is, is het liefst, maar dat is een oefening die we denk ik al vele jaren aan het doen zijn, zou de verkeersdienst op een aantal locaties ja, hebben dat daar ook gewoon een aantal zoekzones zouden kunnen zijn, waar de mensen ongestoord zouden kunnen parkeren, als het al niet mogelijk is om het bij het bedrijf zelf te doen en ook mensen aan te schrijven. Dus ze hebben zeker wel heel wat acties, ze zijn daar mee bezig en bij een volgend overleg met AWV, zoals dan ook voorstellen, denk ik, moeten gaan voorstellen. Kijken of die voor AWV ook voldoende zijn. Maar ja, in deze was gewoon nog handiger geweest dat die situatie niet zo bestaan hebben. Dat de wegbeheerder dat zo vermeden hebben. En goed, inderdaad, een aantal maanden geleden heeft André gezegd dat AWV het wel toelaat dat wij voor een oplossing gaan zorgen. Dus Hier zijn ze daarmee bezig en wordt het teruggekoppeld.
Oké, Paul. Goed, dan denk ik dat we aan het einde zijn gekomen van deze zitting. Dank voor uw bijdrage. Dank ook aan het publiek voor de volgehouden aandacht. En tot een volgende gelegenheid.